Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 95, vers 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten, en wat verder volgt, we noemen nu Psalm 95, vers 1 en 2. Uit het woord des Heren zal u gelezen worden uit drie hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 10, vers 31 tot 39. Hebreeën 11, vers 32 tot 40. En Hebreeën 12, vers 1 tot 4. Maar vooraf stellen we ons onder tucht van de heilige wet des Heren, waarna we van de 10 geboden zingen het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Beginnen we nu te lezen bij Hebreeën 10, het 31ste vers. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenkt de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij, den wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die komen staat, die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel. Lezen we nu vanaf Hebreeën 11, vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Simson, en Jefta, en David, en Samuel, en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden. De aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd. En ook banden en gevangenis. Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht. Hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen. Verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold, en op bergen en in spelonken, en in de holen der aarde. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Lezen we nu het 12e hoofdstuk, de eerste 4 versen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde.
Gemeente, laten we gaan zingen van Psalm 27, de versen 1, 3 en 7. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En wat verder volgt. Tijdens het zingen zal worden gecollecteerd. De eerste collect is voor de kerk. De tweede voor de diaconie. En de deurcollecte is voor de evangelisatie in Apeldoorn. Psalm 27, vers 1, 3 en 7. gemeente. Christus volgen is kruisdragen. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 10. Lees maar even mee in vers 32 en 33. Daar staat het. De Hebreeën zijn, nadat hun verstand verlicht is geworden, tot geloof gekomen. Daarna ging het bergafwaarts, voor wat betreft hun uiterlijke omstandigheden. Ze hebben veel strijd en lijden ondervonden, ze werden beroofd en werden kwalijk behandeld. Wat is dan het voordeel om gelovig te zijn? Hoe moeten we dit begrijpen? Hoe moet het dan, als je volgeling van de Heer Jezus bent en allemaal problemen ondervindt? Misschien komen we dat niet zoveel meer tegen in Nederland, want wij leven allemaal heel geriefelijk. We worden omringd door een staat die voor ons zorgt en ons beschermt. Dat is wel heel uniek hoor. Voor de meeste christenen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Onlangs is er weer een vrouw veroordeeld tot de doodstraf. Waarom? Ze werd ervan beschuldigd dat ze Allah beledigd had. Dat is helaas realiteit voor duizenden mensen. Veel christenen worden vervolgd om het geloof. Hoe komen die mensen er doorheen? Er worden in deze hoofdstukken drie dingen genoemd waarmee deze jonge gelovigen uit Hebreeën worden bemoedigd. Ten eerste worden ze herinnerd aan de geloofshelden. Hebreeën 11 is één grote parade van gelovigen in het Oude Testament. De catalogus van de geloofshelden. Het waren mensen precies als wij. Ze waren zwak. Ze voelden pijn. Ze hadden verdriet. Ze werden teleurgesteld. Ze stierven met lege handen. Maar in het geloof. Velen van hen stierven zonder de vervulling van de belofte te hebben gezien. Maar toch, ze stierven in het geloof. Geeft dat geen herkenning voor christenen van nu? Dat kan immers moed geven en het geloof versterken. Ten tweede, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, kunnen we lezen in Hebreeën 12, vers 5 en 6. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon. Ach niet klein de kastijding des Heren. En bezwijk niet als gij van hem bestraft of gekastijd wordt. Want die de Heer lief heeft, die kastijdt hij. Hij zegt tegen de Hebreeën, vergeet niet dat de kastijdingen die jullie ervaren tekenen, zijn van Gods liefde. Het kan vertroostend zijn dat er niets bij geval gebeurt in ons leven. De Heer leidt ons soms doelbewust door verzoekingen, ziekten, verlies of dood. Dat gebeurt niet zomaar. Het kan helpen en vertroosten als je mag zien dat dit Gods hand is. God de Vader is bezig om, door de kastijding heen, ons meer en meer gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Want, wat is uiteindelijk het doel van uw zaligheid? Dat is niet in de eerste plaats troost. Als de Heer u heeft geroepen uit de dood tot het leven, dan is zijn eerste doel u gelijkvormig te maken aan het beeld dat wij verloren hebben. En daarom komen al die kastijdingen langs. Die zijn als een beitel om in ons dat beeld weer te herstellen. Konden we dat toch altijd maar zien, hè? Maar nu, in de derde plaats, hoe kunnen de gelovigen dit alles doorstaan zonder bitter te worden? Dan komen we bij onze tekst. Dat kan alleen door te zien, door het zien van en het letten op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Gaat u maar met mij mee naar vers 2 en 3 van Hebreeën 12. We gaan die versen samen nog eens lezen. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dus de schrijver van Hebreeënbrief zegt, let nauwkeurig op Jezus. Hij is de bron uit wie de kracht komt om door je leven heen de loopbaan te lopen. In het Engels staat er te rennen, die God voor jou heeft uitgestippeld, om die te lopen tot het einde toe. Daar zullen we nu met elkaar over nadenken. Onze tekst spreekt over het aanmerken van Jezus' leidzaamheid in zijn loopbaan. Twee gedachten. Wat ervoer Jezus in zijn loopbaan? En de tweede gedachte, hoe liep hij zijn loopbaan? Dus onze tekst spreekt over het aanmerken van Jezus' leidzaamheid in zijn loopbaan. Twee gedachten. Wat ervoer Jezus in zijn loopbaan? En de tweede gedachte, hoe liep hij zijn loopbaan? De eerste gedachte, wat ervoer Jezus in zijn loopbaan? Jongens en meisjes, wat is een loopbaan? Dat is geen normale weg. Dat is wat we vandaag zouden zeggen een renbaan, waarover mensen rennen. Dat is een loopbaan. Rennen op een loopbaan kan heel inspannend zijn. Het gaat soms door een vallei, soms over een berg, soms door een woestijn. Rennen op een loopbaan is dus geen prettige wandeling. Dat is het beeld wat hier wordt gebruikt. Soms gaat de loopbaan van een kind van God door ziekte heen. Soms door het verlies van een vrouw, een man of een kind. Soms is er op de loopbaan een kind dat meer aandacht nodig heeft dan andere kinderen. Soms betekent het dat je alleen blijft en niet trouwt. Allemaal verschillende dingen in ons leven die God toelaat en oplegt, kunnen de loopbaan heel moeilijk maken. Er kunnen hier in de kerk ook wel heel wat mensen zitten die te maken hebben met moeilijke persoonlijke omstandigheden. En dan wil ik het naar aanleiding van de tekst niet over iedereen hebben, maar juist over Gods kinderen. Over hen gaat het in deze brief. Die is geschreven aan gelovige kinderen van God. Natuurlijk, de wereld heeft ook zijn problemen, maar Gods kinderen hebben ze ook. Met onze tekstwoorden heeft God een boodschap voor zijn kinderen. Wat zeggen deze versen over de weg die ze moeten gaan? We lezen dat ze moeten zien op de oosterleidsman en voleinder van het geloof. Maar ook dat ze deze leidsman moeten aanmerken. Aanmerken. Dat betekent dat je wegkijkt van je moeite en zorgen en je ogen. In meditatie richt op de Heere Jezus. Dus je keert je gezicht als het ware af van al die problemen en je kijkt met inspanning naar de Heere Jezus. Als we op hem zien, moeten we ons hem voor de geest halen, want we zien hem natuurlijk niet letterlijk. We halen ons hem voor de geest door het woord. We moeten in het woord lezen. En nog eens lezen, om Jezus te zien. Daar gaat het om. Als je in het woord Jezus niet ziet, dan ben je echt niet goed bezig met lezen. God wil ons van het begin van de Bijbel tot het einde naar Jezus laten zien. Gemeente, dat is wat in de tekst staat. Ziende op die oogste leidsman. En dan in vers 3, aanmerkt deze. Dat betekent, denk erover. Mediteer over hem. Als ik het nu eens heel eenvoudig zeg, dan zou ik zeggen, zie door zijn ogen. Dat wordt hier bedoeld. Zie door de ogen van de Heer Jezus. Let er toch eens op hoe hij zijn loopbaan liep. En als je dat nu doet, zo staat er in vers 3, dan zullen jullie inderdaad niet verflauwen en jullie zielen niet bezwijken. Dan zul je niet bezwijken onder al die tegenstand, al die moeite en verzoekingen. Als je op de overste leidsman ziet, dan zul je de kracht van God ervaren. Zo is de Heer Jezus niet alleen een voorbeeld, dat is hij ook, maar hij is ook de bron. Laten we daar even een ander geschriftgedeelte bij halen, dat maakt het misschien wat duidelijker. In Galaten 2 vers 20 schrijft apostel Paulus, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, waar ik doorheen ga, waar ik tegenaan loop, waar ik mee worstel, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik zie Paulus zo zitten. Hij overdenkt. Hij aanmerkt wat Jezus voor hem deed. En dat is wel 100.000 keer meer erger en moeilijker dan wat Paulus ooit zelf heeft meegemaakt. Dat zegt hij hier, ziend op Jezus. Als je dat doet, dan begin je te denken, dat heeft hij voor mij gedaan. Wat zit ik dan toch te klagen over mijn kleine omstandigheden, die ik allemaal verdiend heb. Maar hij, mijn meester, die verdiende daar niets van. Ik ben immers een zondaar. Hij was dat niet. Ik ben immers verkeerd geweest. Hij was dat nooit. Ziezo wijst de schrijver van de Hebreeënbrief deze lijdende christenen erop, dat zij hun geloofsogen op de Heer Jezus moeten richten. Gemeente, het geloof is de wortel van alle godzaligheid. We kunnen nooit lijdzaam of geduldig zijn, nooit blijmoedig zijn of vol hoop, als we niet het geloof hebben. Dat zie je bij de geloofshelden die genoemd worden in Hebreeën 11. Daarom begint Hebreeën 12, vers 1. Daarom dan ook, als wij zo groot een wolk der getuigen, zoveel gelovigen, rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Zo moeten wij dat dus ook doen. Ook wij moeten zien en letten op wat Jezus doormaakte. Hij liep de loopbaan voor u, kinderen van God. Laten we dat toch niet vergeten. Toen hij uit de hemel naar deze aarde kwam, heeft hij van het begin tot het einde in een loopbaan gelopen die onbeschrijfelijk moeilijk is geweest. Van het begin tot het einde. Hij kwam kruis op kruis tegen in zijn leven. Denk niet dat hij alleen maar in de laatste 3 jaar de man van smarten was. Hij was het al als een kind. Hij was het al als jonge man. Hij was de man van smarten gedurende heel zijn leven. Wat zullen ze hem geplaagd hebben? Wat zullen ze om hem gelachen hebben als hij opkwam voor de eer van zijn vader in de hemel? Zijn hele leven is gevuld geweest met moeite en verdriet, met vernedering en verdachtmaking. Hij is uitgescholden en beschimpt. Alleen maar omdat hij de waarheid sprak. Omdat hij godzalig leefde en liefde gaf aan iedereen. Zelfs de grootste vijand behandelde hij met liefde. Onze tekst vestigt de aandacht op het kruis. Namelijk dat hij het kruis heeft verdragen. Ziend op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Laten we eerst eens nadenken over het kruis. Dat wordt vandaag de dag in onze westerse cultuur totaal anders geïnterpreteerd dan in de vroege christelijke kerk en onder de Joden en Grieken. In de vroege christelijke kerk zult u nooit een kruis zien afgebeeld. Dat zien we pas later, rond 500, 600 na Christus, als de Rooms-Katholieke kerk dat begint te doen. Vandaag is voor ons het kruis een symbool van eerbaarheid en van heerlijkheid. Maar gemeente, in de Bijbelse tijd was het kruis niet iets eerbaars. Wij denken bij het kruis meestal aan lijden en pijn. Maar dat is niet het accent dat de schrift op het kruis legt. Onze tekst zegt wat het is. Het is schande of schaamte. Lees nog eens die tekst. Welke? Het kruis heeft verdragen en schande veracht. In Jezus' dagen kon je niemand dieper beschamen of vernederen dan door hem te kruisigen. Dan hing je daar volkomen naakt aan het kruis. Iemand die werd gekruisigd, werd verstoten door zijn familie. Je werd letterlijk doodgezwegen. Niemand zou ooit je naam meer noemen, want er is niets schandelijkers dan om gekruisigd te worden. Gaan we zo verder met hetzelfde punt, maar gaan we nu eerst daarvan zingen. Psalm 22, vers 4. Al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. gaan nu verder met punt 1, wat Jezus ervoer in zijn loopbaan. In onze maatschappij en in ons westers denken hebben we het meer over schuld. Maar in de Bijbelse tijd speelde schaamte een belangrijkere rol. Als u ineens goed de Bijbel gaat lezen in de komende tijd, zult u opmerken dat de Bijbel 10 keer meer over schaamte spreekt dan over schuld. Dat heeft u misschien nooit opgemerkt. Dat gaat u zien in Genesis 2, waar staat dat de mens, die toen nog niet gevallen was, zonder schaamte was. Er staat in Genesis 2 vers 25, en zij schaamden zich niet. Als je je schaamt, dan wil je je verbergen. Dat lezen we in Genesis 3. Ze hebben gezondigd en gaan zich verbergen voor de Heere. Waarom? Schaamte. Voelt u? In Jezus' leven was er ook schaamte. Hij was daar geen vreemdeling van. Hij was al in schaamte geboren, als een buitenechtelijk kind. Ja, wij weten wel waarom Jozef de vader niet was. Maar zo heeft ook Jezus schaamte ervaren. Ook heeft hij armoede geleden. Hij woonde in Galilea en Nazareth. Hij was een vriend van tollenaren en zondaren. Hij werd verraden voor de prijs van een slaaf. Hij werd in het aangezicht gespuugd en geslagen. Hij droeg een doornenkroon. Maar uiteindelijk komt het kruis. Hij weet dat dat het ergste van het kruis de schaamte is. Zijn vader gaat hem zijn rug toekeren. Gemeente, we lezen in onze tekst, hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. In het Grieks staat er letterlijk, hij heeft de schaamte niet geschaamd. Hij had het ervoor over om op de meest beschamende manier behandeld te worden. Waarom? Dat heeft alles te maken met het doel van zijn bediening. Wat was het doel van zijn komst? Hij kwam om de schuld en de schaamte weg te nemen. Wordt u daar niet stil van? Ik moet eerlijk zeggen dat er iets in mij begon te branden van verwondering en liefde voor de Heer Jezus. Hij werd mij heel dierbaar. Wat had Hij nu voor mij over, dacht ik. Hij heeft mijn schaamte op zich genomen, omdat er dingen zijn waar ik me nog zo over schaam. Ik weet dat ze vergeven zijn, maar vergeving neemt de schaamte nog niet weg. Maar Hij is de schaamte en de schande ingegaan, zodat wij straks weer zonder schaamte mogen zijn. Hij had er alles voor over. Als de Zoon van God kwam Hij en nam Hij onze menselijke natuur aan, die helemaal aangetast was door de zonde. Hij kwam om te dienen. Hij vernederde zich en was gehoorzaam in het drinken van de beker van het kruis. Als u dat nu in het oog houdt, als u dat nu aanmerkt, en u vergelijkt het dan met de dingen die wij soms moeten ervaren als christenen in deze wereld, dan zegt onze tekst, houd uw oog gericht op Jezus. Aanmerk het, overdenk het toch en sta erbij stil. Dat is nodig om niet te verflauwen en te bezwijken. Zie dan met een geloofsoog op de Heere Jezus. Misschien zegt u, hoe heeft Hij dan dit kruis verdragen? Hoe heeft Hij deze schande veracht? We weten dat Hij nu zit aan de rechterhand van God. Was het lijden echt moeilijk voor de Heer Jezus? Was het een worsteling voor Hem? Of werd Hij door zijn goddelijke natuur boven alle lijden uitgeteeld? Laten we deze vergissing toch niet maken. Nee, Hij was een mens, zoals wij allemaal hier in de kerk, maar zonder zonde. Hij kon pijn voelen. Hij kon schaamte voelen. Hij kon bang zijn. Hebreeën 5 zegt dat Hij vreesde, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze. Hij is echt mens geweest. Hoe heeft Hij het dan gedaan? Het kruis gedragen en de schande veracht. Misschien is het wel een verrassing voor u, als ik zeg, dat heeft hij gedaan door het geloof. De Heer Jezus is immers de oogste leidsman en voleinder van het geloof, niet van uw geloof, maar van zijn eigen geloof. In hoofdstuk 11 zien we de geloofshelden uit het Oude Testament. Maar in onze tekst, aan het begin van hoofdstuk 12, staat: hij is de leidsman, hij is de eerste boven allen, hij is de voleinder. Wat betekent dat? Dat gaan we samen overdenken in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 22. In deze psalm horen we, of ervaren we, iets van wat die zaligmaker Jezus ook ervaren heeft. Laten we zo deze psalm zingen en aandachtig letten op deze Heere Jezus. We zingen Psalm 22, vers 1 en 3. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En wat verder volgt. tweede punt is, hoe liep hij, dat is de Heer Jezus, zijn loopbaan? Gemeente, we staan naar aanleiding van Hebreeën 12, vers 2 en 3 stil bij Jezus' leidzaamheid in zijn loopbaan. In de eerste plaats hebben we erop gelet wat Jezus ervoer in zijn loopbaan. Nu staan we in de tweede gedachte erbij stil hoe Jezus zijn loopbaan liep. Hoe liep Jezus zijn loopbaan? Door het geloof. Net zoals al die oud-testamentische geloofshelden uit Hebreeën 11. En net zoals u, kinderen van God, uw weg moet gaan. Soms zie je dat geloof van Jezus. Hij lag te slapen in een klein scheepje in het midden van een storm. Nou, zelfs als je doodmoe bent, dan slaap je niet in een storm. Maar hij sliep wel. Waarom? Hij wist dat hij de hand in de hand van zijn vader was. Hij zegt tegen zijn discipelen, waar is jullie geloof? Hij weigerde de stenen in brood te veranderen. Waarom? Hij geloofde dat zijn vader voor hem zou zorgen. Als u aan Jezus' leven op aarde denkt, moet u niet denken dat hij zijn weg anders moest gaan dan u en ik. Hij moest in het geloof gehoorzamen en zich onderwerpen. Daar vestigt onze tekst nu onze aandacht op. Op die oze leidsman en voleinder van het geloof. Het woord leidsman betekent dat hij voorop gaat. Maar hij is ook de voleinder. Er heeft nooit iets gehaperd aan zijn geloof. Hoewel het ook voor hem een strijd was. En weet uit het evangelie wat een strijd het was. Mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En de wil van de vader was, nee. Jezus nam de drinkbeker in het geloof en hij dronk eruit in het geloof. Hij deed het in geloofsgehoorzaamheid. Hierin ligt onze zaligheid verankerd, kinderen van God. Als hij gestruikeld had in zijn geloofsleven, dan zou hij nu niet aan de rechterhand van God zitten. Hij is niet alleen de leidsman, maar ook de voleinder van het geloof. Volledig door het geloof heeft hij overwonnen. En nu zit hij daar aan de rechterhand van de troon van God. Niet als een ongeïnteresseerde hoge priester, nee. Hij zit daar als een barmhartige en getrouwe hoge priester. En hij heeft medelijden met onze zwakheden. Dat is geen zwakheid van hem, nee. Hij leidt mee als hij de worsteling van het geloof in zijn kinderen ziet. Hij heeft medelijden met de christenen in Noord-Korea in de gevangenis. Hij heeft medelijden met die vaders en moeders die een kind moesten begraven. Hij heeft medelijden met u, kind van God, in uw moeilijke en zware omstandigheden. Dan bidt hij als de voorbeder en de hoge priester. Waar bidt hij dan om? Hij bidt, vermeerder hun geloof. Trek ze erdoor, o Heere God, door hun geloof te vermeerderen. Vader, ik bid u dat zij ook, en dan komt het, de vreugde die u mij en hen voorgesteld hebt, mogen blijven zien, als ze door hun loopbaan vol moeite en verdriet moeten gaan. Gemeente, we gaan weer verder met onze tekst, want er staat tenslotte ook dat hij gezien heeft op de vreugde die hem voorgesteld was. Dat was ook geloof. Er waren dingen die God de Vader in het verbond met zijn Zoon aan hem beloofd had, en die hield hij in het oog. Als hij zijn weg in de loopbaan door verdrukking en schande gaat, dan keek die oosterleidsman naar de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, dat moeten Gods kinderen ook doen vandaag. Ze moeten niet hun geloof en hoop vestigen op het hier en nu. Dat doen we veel te veel. En dan gaan we klagen, niet waar? Dan kijken we naar anderen die het makkelijker hebben. Nee, zegt God, vestig je ogen op de vreugde die wacht, net zoals Jezus dat deed. Wat was dan de vreugde die Jezus voor ogen had? Wel, dat was de vreugde van het thuiskomen. Hij komt een keer thuis bij zijn vader. Dat was het heerlijkste, dat hij wist dat hij weer bij God zou zijn. Hoor maar wat hij zegt in Johannes 5, 17 vers 5. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. We zongen net Jezus' woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er is niets dat hij meer vreesde dan de godsverlating. Dan het, luister goed, dan het beschaamd worden door zijn Vader. Niets vreesde hij meer. En wat vreest u nu het meest? Is het ook om niet verlaten te worden? Houd daarom die belofte in uw oog. Welke belofte? Ik ga heen naar het huis van mijn Vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als het allemaal klaar is, dan kom ik terug. En dan neem ik u mee naar het huis van mijn Vader. Zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Houd moed, ik zal komen. Wat denkt u van die mensen die vervolgd worden in Noord-Korea? Waar zullen ze hun geloof ook op vestigen? Ik denk wel eens dat zij meer van die vreugde van Jezus kennen dan wij. Ze hebben het geestelijk soms zoveel beter dan wij. Waarom? Omdat hun geloofsoog getrokken mag worden naar de vreugde die hem voorgesteld was. Een vreugde die zij ook mogen zien. Het is ook tot vreugde en bemoediging van de Heer Jezus. Dat zijn levensoffer, dat hij bracht door de loopbaan te lopen, tot een lieflijke reuk zou zijn. Lieflijke reuk. De lieflijke reuk van het offer is een spraakgebruik dat we vinden in de boeken van Mozes, als het daar gaat over de offerdienst. Het was tot een lieflijke reuk voor de Heere. Als dat offer die werd geofferd en verbrand, dan ging die rook naar boven. Nou gemeente, u weet zelf wel, als u wat vlees verbrandt, dat ruikt helemaal niet zo lekker. Dat stinkt. Wat bedoelt Mozes dan als hij zegt dat die offerande een welriekende reuk zou zijn? In het Hebreeuws staat er eigenlijk een rustgevende reuk. Rust in dat recht van God. In het heilige dat onteerd was. Jezus wist dat het offer dat hij aan het kruis bracht uiteindelijk rust zou brengen. Rust brengen. Wat is dan een vreugdevol iets. Ziend op de overste leidsman. Die door zijn offer al de heiligheid en rechtvaardigheid van God heeft verheerlijkt. En zijn toorn heeft gestild. Wat geeft dat een vreugde? Gemeente, geeft dat u ook vreugde? U weet zelf dat wij daar niets van terecht brengen. Wij maken het alleen maar erger. Met alles wat we proberen, kunnen we nooit de heiligheid en gerechtigheid van God bevredigen. Maar, zie dan op Jezus. Hij heeft het gedaan. Wat kan dat een vreugde geven als we in het geloof mogen rusten op wat Hij gedaan heeft? Dan kan ik met vrijmoedigheid naar God gaan op grond van wat Hij gedaan heeft. Er is nog meer vreugde waarop de Heer Jezus het oog had. Hij wist in zijn hart dat hij eenmaal de hemel en de aarde van de vloek zou verlossen als hij gehoorzaam zijn weg zou gaan. Hij verloste niet alleen zijn volk, maar deze hele schepping die Jezus geschapen heeft als de Zoon van God, tot de eer en verheerlijking van zijn Vader. Eenmaal zal de Heer Jezus terugkomen en dan zal hij zijn werk afmaken. Dat was zijn vreugde. Door zijn lijden en sterven heeft hij de heerlijke toekomst voor Gods volk bereid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan is zijn taak volbracht, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 24. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Dan heeft hij zijn taak volbracht als de middelaar. Dat is de vreugde die hem deed lopen in de loopbaan. Kinderen van God, zien we uit naar deze heerlijke toekomst? Of zijn we zo gekluisterd aan dit leven? Het doopsformulier zegt dat dit leven een gestadige dood is. Dat betekent dat we elk minuut als het ware aan het sterven zijn. We leven op een stervende planeet met een stervend lichaam. Gemeente, zal ik het nog op een andere manier zeggen. We zitten op een zinkend schip. Heeft u dat in de gaten? Zijn er vandaag nog zulke christenen die weten dat ze, hoewel het schip zinkt, toch een toekomst hebben? Daar zoek ik naar, met vreugde en geloof, dat ik eenmaal verlost zal worden van mijn zondigheid. De schuld heeft God al weggedaan voor zijn volk, maar de zondigheid nog niet. Maar eenmaal zal die weg ook zijn. Dan zal er vreugde zijn. En zullen we nooit meer last hebben van onze zonden en van de zonden om ons heen. Dan zullen we voor altijd God groot maken. Leeft dat bij ons? Kijken met vreugde en verlanging uit naar die heerlijke toekomst? Of zitten we nog zo vast aan dit leven? Het gaat om de vreugde die de Heer Jezus was voorgesteld in zijn loopbaan. Nu is er nog één vreugde die, denk ik, hem door het geloof kracht gaf om zijn weg te gaan. Dat is de vreugde dat, door zijn gehoorzaamheid en zijn offer, hij eenmaal zijn bruid in zijn armen kan nemen, dat hij haar zonder rimpel en zonder vlek met vreugde aan zijn vader mag voorstellen. Eenmaal. Paulus zegt in Colossenzen, omdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich zou stellen. Dat is onze toekomst, kinderen van God. Dat is nu de toekomst van allen die hem liefhebben. En van hem en hem alleen de zaligheid verwachten. Dat is de heerlijke toekomst van hen die naar de gerechtigheid dorsten. Die het nu niet meer kunnen vinden in zichzelf. Maar op de Heer Jezus hun oog hebben gesteld. En van hem alles verwachten. Dat is hun toekomst als ze eenmaal in die armen van hun hemelse bruidegom mogen liggen. Die hun onbevlekt aan zijn vader zal voorstellen. Kijk, als wij nu ons geloofsoog op die vreugde houden, dan kan het. Zelfs als je een gekruisigd leven hebt in de loopbaan. Als je een leven vol moeite, verdriet en verlies is. Als je allerlei lasten hebt, die we allemaal krijgen op de een of andere manier. Dan kan het. Als we blijven zien op de overste leidsman van het geloof. Dan kunnen we verder. Dan zullen we niet bezwijken. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gemeente, Jezus heeft de schande veracht. Hij schaamt zich ook niet om met schaamtevolle mensen om te gaan. Hij schaamt zich ook niet om zondaren zijn broeders te noemen. Ik heb iets gezegd over de schaamte en hoe dat in de Oosterse cultuur nog steeds functioneert. In de Joodse cultuur schaamde men zich erg als een broer aan het kruis zou gehangen worden. Of een tollenaar zou zijn geworden. Wat een schande zou het zijn als je zuster een hoer zou zijn geworden. Maar Jezus zegt, ik schaam me niet voor hen. Ik ontvang ze juist. En ik verwelkom ze, ook vandaag nog. Gemeente, we gaan eindigen. Misschien zit u of jij hier wel vol met schaamte en schuld. Vol schuld over wat u gedaan hebt en hoe u geleefd hebt. Je durft het aan niemand te vertellen. Voor niemand wil je weten wat er op jouw levenspad gebeurd is. Maar hij wil het wel weten. Hij is niet beschaamd als je het allemaal voor hem uitstalt. Jezus ziet dat. Hij die mij zo dierbaar is. Wat kunnen er veel beschamende jaren achter ons liggen. Maar toch heeft hij mij niet verworpen. Hij heeft ook mij omarmd en mijn schande en schaamte op zich genomen en aan het kruis genageld. En daarom kan het ook zo tegen u zeggen, val toch op je knieën, vandaag voor Jezus. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 37, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Thank you. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maakt ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt u met troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.